Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze eredienst met het zingen uit Psalm 122, Psalm 122 vers 1 en vers 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1 en vers 2. Wij luisteren naar de geboden van de Heer en naar de samenvatting van de wet. En daarna zingen we uit Psalm 76, vers 1 en vers 3 uit de bundel Weerklank. Psalm 76, vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet samengevat toen hij zei: u zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet van God en de profeten. Samen de Heere bidden om een gezegende eredienst. We willen ook voorbeden doen en dankzegging. Genadige Heren, zo komen wij op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht. En wij danken u dat u het ons geeft dat wij hier weer samen in de kerk mogen zijn. De plaats waar de Bijbel opengeslagen ligt op de preekstoel. De plaats waar wij gewend zijn samen te komen op zondag om te luisteren naar de verkondiging van uw heilig woord. En wat is dat toch een groot wonder, Heer, dat u het mogelijk maakt. Dat uw woord verkondigd wordt. Dat uw dienaren erop uitgestuurd heeft om de boodschap van de Heer Jezus Christus over het rond van de aarde bekend te maken. Zoals dat gebeurd is vanaf dat u naar de hemel bent gegaan en de Heilige Geest is uitgestort. Zo zijn dienaren over de wereld gegaan om te verkondigen dat Jezus de zaligmaker is. En over het rond van de aarde zijn er kerken gebouwd. Over het rond van de aarde zijn er mensen die samenkomen om uw heilige naam aan te roepen. Om te luisteren naar de boodschap van verlossing. En zo zijn ook wij hier vanmorgen. En u roept uw dienaar om de schriften uit te leggen. En om de boodschap van de schriften dicht bij ons hart en leven te brengen. Help hem daarbij om werkelijk waar daarin uw dienaar te zijn. Om het woord voor u van u te mogen openen voor ons. Gebruik ook zo de verkondiging van uw woord vanmorgen onder ons. Wilt u daar wonderen door doen? Wilt u er wonderen door geven van geloof en bekering? Wilt u harten veranderen en richten op de Heer Jezus Christus? Wilt u ook bemoedigen, zodat het woord van u mag klinken en dat het woord van u ons mag bemoedigen op de levensweg, mag bemoedigen om vol te houden in de navolging van de Heer Jezus Christus? Wilt u ons ook, Heer, de spiegel voorhouden? De spiegel van uw heilig woord, zoals we dat ook al hebben gehoord toen we luisterden naar uw wet. Wilt u ons de spiegel voorhouden van wie wij zijn? Zodat de boodschap van uw woord ons ook drijft, stuurt in de richting van de Heer Jezus Christus, dat we niet anders zullen kunnen dan ons zullen buigen voor hem. Heer, wilt u zo uw woord gebruiken om onder ons wonderen te doen? En dan bidden we ook voor hen die met ons meeluisteren, die zich met ons verbonden weten, die op dit moment meeluisteren naar deze dienst, of die op een later moment naar deze dienst zullen luisteren. Geef ook hen uw zegen en wilt u bij hen zijn en geef dat zij zich verbonden mogen weten met ons. Wilt u in alles voor hen zorgen. Wij weten ons verbonden met christenen wereldwijd. En dan denken we zeker ook aan onze vervolgde broeders en zusters. Vanmorgen in het bijzonder denken we aan de broeders en zusters in Noord-Korea en in China. Heren, gedenk hen. Bemoedig ook hen uit de woorden van u. En wilt u ook daar uw kerk staande houden, volharding geven tegen alle vervolging in. Wilt u hen laten merken, Heren, dat u de levende God bent. En geef dat dat hun houvast mag zijn. En geef dat daar ook het werk van u in Noord-Korea en China op gefundeerd mag zijn. En wilt u dan doorgaan ook met uw werk daar. Hoor onze gebeden voor hen. En zo bidden we u voor zoveel andere broeders en zusters die over heel deze aarde samenkomen en die uw naam aanroepen. Bouw vandaag uw gemeente door de verkondiging van uw woord. We bidden u ook voor elkaar. Zoals we hier zijn, nemen we allemaal onze levens mee de drempel van de kerk over. En dan is er zoveel wat er afgelopen week is gebeurd. Er is zoveel wat in onze levens is, wat soms ons hoofd druk maakt tot in de kerk toe. Heren, geef ons dat we rust mogen ontvangen om uw woord te horen. En wilt u dan met dat woord ook in het midden van ons leven zijn. Zodat de boodschap van u ook echt houvast geeft in het midden van ons leven. In het midden van al die dingen die we meenemen. We komen hier met grote dankbaarheid. Wij bidden u voor het werk van de zending. Wilt u overal zijn waar het evangelie van u verkondigd wordt? Wilt u ook het doel wat wij mogen steunen, wilt u dat ook zegenen als we onze gaven geven vandaag in deze dienst, wilt u ook met het werk van de diaconie zijn. Bemoedig de diakenen ook in het werk wat ze mogen doen. En geef ons ook een oog voor waar nood is. Geef een hart voor waar nood is. En geef dat we dat als gemeente ook mogen opmerken op de plaats waar u ons stelt. Geef ons zo een goede en een gezegende eredienst. En laat die dienst tot eer van u mogen zijn en tot heil van ons. Wij weten ons diep van u afhankelijk. En wij vragen u of u zelf door uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. Hoor ons niet om iets uit ons, maar hoor ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heer uit het boek Genesis, hoofdstuk 14. Wij lezen heel dat hoofdstuk. De veldtocht van Abraham. In de dagen van Amraphel, de koning van Sinjar, Arioch, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Seboim, en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren en zij versloegen de Revaïten in Asteroth-Kanaïm, de Susieten in Ham, de Emieten in Shava-Kiriataim en de Horieten in hun bergland Seir, tot aan El Paran dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden zij terug en kwamen in En-Mispat, het tegenwoordige Kades. En zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hazazon Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Seboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. En zij stelden zich op voor de strijd tegen hem in het Siddimdal. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidial, de koning van de volken, Amraphel, de koning van Sinjar en Arioch, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen daarin. En de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebreër, die woonde bij de eiken van Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren naar het dal Shave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van de God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heer, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja niets, van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan. alleen wat de knechten gegeten hebben. En het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover lezen wij uit het woord van de Heer. Wij mogen onze gaven geven voor de dienst van de Heer. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de zending en de derde voor de diaconie. En dan zingen wij ter inleiding op de verkondiging van het woord van de Heer uit Psalm 49 in de berijming van Weerklank vers 3 en vers 5. Psalm 49 vers 3 en 5. In de verkondiging van het woord luisteren we naar Genesis 14. Veel uit heel het hoofdstuk klinkt mee. Ik lees u in het bijzonder nog twee versen voor. Vers 12. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. En ook vers 19, waar het gaat over Melchizedek, die Abraham tegemoet komt en die zegt: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En dan zingen wij na de preek uit Psalm 110. In Psalm 110 komt ook Melchizedek voor. En wij zingen vers 4 en vers 5 uit Psalm 110 na de verkondiging. Gemeente van Christus. Jongens en meisjes, ik wil heel graag met jullie beginnen. Want ik wil graag dat jullie de preek ook heel goed zullen begrijpen. En ik denk dat het moet kunnen. Want in deze preek klinkt eigenlijk ook een lang Bijbelverhaal mee. Als je goed luistert tijdens heel de preek, dan kun je het verhaal volgen. Maar ik ga het belangrijkste aan jullie alvast verklappen. Het gaat eigenlijk in steden zoals Utrecht en Amsterdam. Maar het gaat natuurlijk niet over Utrecht en Amsterdam. Het gaat over Sodom en Salem. Sodom was een stad waar mensen heel gelukkig waren als ze heel veel hadden. Als je heel veel hebt, alles wat je wilt, daar word je gelukkig van. En Salem, dat is een stad waar je gelukkig wordt als je dicht bij God bent. Als je mag weten, de Heere God is mijn God. Salem is eigenlijk hetzelfde als Jeruzalem. Sodom of Salem, in welke stad zou jij willen wonen? Sodom of Salem? Nou, die vraag ga ik aan u allen stellen vanmorgen. Sodom of Salem? In Genesis 14 komen we vader Abraham tegen op oorlogspad. Het leest als een oud heldenverhaal met Abraham in de hoofdrol. Het is trouwens ook de eerste geschiedenis in de Bijbel waarin we lezen van legers die ten oorlog trekken. Maar wat wil dit hoofdstuk ons nu zeggen in de heilsgeschiedenis van Abraham? In dit hoofdstuk gaat het ten diepste om twee steden. Sodom, de stad waar Lot naartoe is getrokken, en Salem, die we later in de Bijbel opnieuw zullen tegenkomen. Allebei die steden komen we later in de Bijbel tegen. Jeruzalem komen we heel veel tegen. Dat is de stad van de vrede. De stad waar de God van hemel en aarde woont. Hier de stad van koning en priester Melchizedek. Ook deze Melchizedek komen we later in de Bijbel een paar keer tegen. Vooral in de brief aan de Hebreeën. Maar ook in Psalm 110. Deze Melchizedek, priester en koning van Salem, hij staat model in de Bijbel voor die andere koning, priester en profeet die in Jeruzalem zal sterven. Jezus Christus. Het gaat in dit hoofdstuk om de God en Vader van Jezus Christus. De God van Abraham. De God van Jeruzalem. Die hemel en aarde bezit. God de Allerhoogste. Ook jij. Ook u. Ook ik. Sta onder zijn gezag. Dat is Salem in de Bijbel. Er gaat een rechtstreekse lijn in de Bijbel, zou je kunnen zeggen, van Genesis 14 naar Openbaring 21. Dan zijn we door heel de Bijbel heen gegaan. Waar het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Er gaat ook een rechtstreekse lijn in de Bijbel vanuit dit hoofdstuk naar Openbaring 18. Waar het gaat over de val van het goddeloze Babylon. We lezen in vers 1 over Amraphel, de koning van Siniar. En Siniar, dat is Babel. De toren van Babel werd gebouwd in de vlakte van Siniar. En Babel is in de Bijbel van Genesis tot Openbaring een goddeloze stad. En dan hebben we dus ook nog Sodom, waar Lot is gaan wonen. Sodom ligt op de grens van het beloofde land. En Lot vindt het een heel aantrekkelijke plaats. Het was een rijke plaats door handel in pek en asfalt. Maar ook door de ideale ligging bij een vruchtbare laagvlakte. Maar Sodom en Gomorra zijn tot op de dag van vandaag beeld voor goddeloosheid. Voor zelfvertrouwen en voor rijke zelfgenoegzaamheid. Toen ik deze preek aan het maken was, zat ik op een gegeven moment ook bij de kapper. En daar sloeg ik een krant open die ik normaal niet zo vaak opensla. En ik zag meteen een kop waar mijn oog door gevangen werd. Dat kwam natuurlijk ook doordat je daarmee bezig bent. Daar stond boven het Haagse Sodom en Gomorra. Maar blijkbaar wordt dan verwacht dat iedereen die die krant leest meteen begrijpt waar je het dan over hebt. Sodom en Gomorra. In dit hoofdstuk krijgt Lot een ernstige waarschuwing over de risico's van Sodom. Dit hoofdstuk plaatst ook u en mij voor een keuze. Wees nu eens eerlijk. Waar kiest u nu voor in uw leven? Kiest u voor Sodom? Ook wanneer u leest in de Bijbel dat de Sodom jou alleen maar het ongeluk brengt. Ongeluk van de soort van het ongeluk waarvan we zongen uit Psalm 49. Uiteindelijk brengt al die rijkdom je helemaal niks. Kiest u voor Sodom? Of zijn we diep onder de indruk gekomen van de zegen van Salem? Sodom of Salem? Bezeten van bezit? Of eigendom van hem die alles bezit? Dat is de keuze waar het om gaat. Bezeten van bezit of eigendom van hem die alles bezit. Er trekt een leger door de woestijn. Een leger van 4 koningen. Amraphel, de koning van Siniar. Arioch, de koning van Elassar. Kedorlaomer, de koning van Elam. En Tidial, de koning van de heidenvolken. We weten niet precies waar al die gebieden hebben gelegen. Maar 2 plaatsen springen eruit. Dat zijn de namen Siniar en Elam. Later aangeduid als Babylonië en Perzië. Dat zullen later 2 machtige vijanden worden van Israël. Maar in de tijd van Abraham waren dat nog niet zulke hele machtige koninkrijken. Zo'n 2000 jaar voor Christus waren die koningen hooguit de baas over een stad. Een grote stad met een wijde omgeving daaromheen. Het was vooral belangrijk voor die steden om handelsroutes te hebben en handelsroutes vrij te kunnen houden. En af en toe moesten ze dan wel wat verder wegtrekken om hier en daar orde op zaken te stromen. Zodat die handelsroutes van hen, als ze ergens anders kwamen, niet overal heel veel belasting moesten gaan betalen. En het liefst ook nog goed werden behandeld. Als dat gebeurde, dan ging het goed met je stad. Nou, zo staat er in vers 4 dat de steden in de vlakte van Sodom 12 jaar lang Kedorlaomer, de koning van Elam, hadden gediend. Ze lieten zijn handelsroute altijd vrij doorgaan. Maar nu waren ze in opstand gekomen. Die steden hadden een verbond gemaakt, Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim en Zoar. Ze zeggen, wij willen belasting hebben of wij geven u geen voorrechten meer. En daar gaat dan een jaartje overheen. Maar in het 14e jaar heeft Kedorlaomer in samenwerking met andere steden een legertje op de been gebracht. En dan moeten we niet denken aan een leger van een paar duizend man. Zo groot waren de legers toen nog niet. Waarschijnlijk was het een leger van enkele honderden geoefende vechters. In vers 5 tot en met 8 wordt beschreven dat dit leger de weg vrijmaakte in de richting van de Rode Zee helemaal. Bij El Paran moeten we denken aan het gebied waar vandaag Eilat ligt. En dan trekken ze via de handelsroute door het land Canaan heen. Ook Sodom en Gomorra trekken ze voorbij. Ze laten overal zien dat ze heer en meester zijn op de handelsroute en dwingen overal met geweld respect af. En dan komen ze terug om die 5 steden, Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim en Zoar, een lesje te leren. Die 5 koningen hebben dat zien aankomen en hebben zich verzameld in het Siddimdal. Maar ze verliezen de strijd. En ze moeten op de vlucht slaan. En dan laten die vijandige koningen hun macht goed voelen. Ze nemen alle bezittingen mee. Denk aan zilver, goud, koper. Maar ook het voedsel. Denk aan, de grote korenvoorraden. En ze nemen ook wat mensen mee. Sterke jonge mannen en vrouwen nemen ze mee. Daarmee is de grote lijn van dit hoofdstuk getekend. Waar gaat het nou eigenlijk over? Let op het woordje bezittingen in dit hoofdstuk. Als u de oude Statenvertaling voor u zou hebben, staat er het woordje haven. Om de havenklap staat er het woordje haven. Het gaat over hebben. Hebben, hebben. De machtigste willen zijn. De rijkste willen zijn. Op dat gebied konden ze in Sodom en Gomorra goed meedoen. In dat gebied werd zout verhandeld en asfalt. En men had rijke korenopbrengsten. Het vee deed het bijzonder goed. Je kon daar goed leven in Sodom en Gomorra. Daar in de vlakte van de Jordaan. Zo was ook Lot, de neef van Abraham, naar Sodom getrokken. Je kunt dat lezen in Genesis 13. Lot die zijn tenten opslaat tot bij Sodom toe. Hier lezen we in vers 12 dat Lot ook al in Sodom is gaan wonen. Hij woonde namelijk in Sodom. Lees er niet over hij. Hij woonde in Sodom. Hij was gewonen in die stad waarvan in Genesis 13 nog beschreven staat. De mannen van Sodom waren zeer slecht. En grote zondaars tegenover de Heer. Lot, de zoon van Abrahams broer, was met al zijn bezittingen in Sodom terecht gaan komen. Hoe is dat nu zo gegaan? Hoe heeft Lot zo dom kunnen zijn? We kunnen daar maar 1 reden voor bedenken. Moeten we terugdenken aan Lot, die in het hoofdstuk hiervoor, een hele bekende geschiedenis, moet kiezen waar hij gaat wonen. En dan slaat hij zijn ogen op en hij ziet hoe vruchtbaar de vlakte van de Jordaan is. Daar kun je rijk worden. Ook Lot wordt bezeten van bezit. Hebben, hebben, hebben. En hij wordt steeds dieper daarin meegenomen. Zou Lot nog wel eens aan de Heere hebben gedacht? Aan de Heere die Abraham geroepen had? En Lot was meegegaan. Om rijk te worden? Was Lot meegegaan om rijk te worden? Nee, om gehoorzaam te zijn. Aan Gods stem. En om te wonen in een land waar een God is die voor hen zorgt. Te wonen in een land dat van God is. Afhankelijk van zijn zegen. Zou Lot er nog wel eens aan terug hebben gedacht? Of is hij alleen maar bezeten geweest van zijn bezittingen? Hij was een echte inwoner van Sodom geworden. En zijn vrouw en zijn kinderen ook. En ongetwijfeld hebben ze het goed gehad daar in Sodom. Want hoe staat dat ook alweer in Ezechiël 16 als het gaat over wat is nou de zonde van Sodom? Als ik u dat nou zou vragen. Wat is nou de zonde van Sodom? Of ik zou het ook anders kunnen zeggen. Wat is sodomie? Ja, daar hebben we allemaal beelden bij, hè? Maar als ik nou gewoon lees wat er in Ezechiël 16 staat, vers 49. Zie. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. Dat is de zonde van Sodom. Trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust. Dat ze daar op gingen bouwen. En in die betekenis is ook de wereld waarin wij leven gemakkelijk te vergelijken met Sodom. En onze tenten staan ook bij Sodom. Hoe kun je nu voorkomen dat je meegesleurd wordt in heel die beweging van het hebben, hebben, hebben? Bij Lot zien we dat wanneer je er niets tegen doet, dat je zomaar meegenomen wordt. Het is een beetje zoals wanneer je in een kano zit en op een riviertje drijft waar wat stromingen zit. Als je niet peddelt, dan ga je vanzelf mee. Om niet in de beweging van het hebben, hebben, hebben te worden meegenomen, moet je peddelen. Tegen de stroom in roeien. Steeds weer het woord van de Heere horen, om te beseffen dat het allerbelangrijkste is dat jij van de Heere bent. En dat het allerbelangrijkste is dat jij met de Heere zult leven. Daarom moet je roeien tegen de stroom in. Dat is bidden om geloof en bekering. En vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Zomaar wat voorbeelden die ik ook in de krant las. Andere krant weer. Ik las in de krant 2 berichtjes. Allereerst een berichtje over een meisje dat graag model wilde worden. Of het ging eigenlijk over meerdere meisjes die model wilden worden. Zulke meisjes hebben ook net als Lot hun ogen opgeslagen en ze zien een glansrijke toekomst voor zich. En dan komen ze in een bepaalde beweging terecht. Ze moesten eigenlijk onverantwoord weinig eten om aan de voorwaarden te voldoen. Nog net iets minder en je zult doorbreken. En wanneer je dat leest, dan denk je wat een dwaasheid. Maar die meisjes hebben dat natuurlijk niet meer gezien. Ze zijn meegenomen achter bepaalde verlangens aan. En ze komen in een wereld terecht waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig worden. Het andere berichtje las ik in een kerkbode. Ik kan niet vertellen welke kerkbode, maar ergens in een kerkbode het afgelopen jaar. Ik denk aan een keurige, oppassende christelijke jongere. Altijd hard geleerd op school, mooie cijfers gehaald, goede opleiding gehad, mooie baan gekregen, getrouwd, gezinnetje, het huis moest groter, hard gewerkt worden, lange dagen, weinig tijd meer voor elkaar, voor de Heere nog minder tijd. De zondag proberen we nog vrij te houden, maar dan gebeurde het op een gegeven moment een keertje minder naar de kerk. En van het een komt het ander. Is God weg uit jullie leven? Nou nee, zo moet u dat niet zien, dominee. Maar de kerk, op zondag hebben we daar eigenlijk niet zoveel tijd meer voor. En als je niet gaat, je merkt het eigenlijk op de duur ook niet meer. En we zijn ook zo druk. Zomaar meegenomen in een maalstroom. Op zo'n manier moet ook Lot in Sodom terecht zijn gekomen. Zijn vrouw en zijn kinderen hebben zich er op hun manier best gelukkig gevoeld. Maar aan Lot zelf heeft het geknaagd. Dat lezen we verderop in de Bijbel. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in Sodom. Wat zal er door Lot heen gegaan zijn toen hij uiteindelijk meeliep daar in die slavenstoet? Alles wat hij verlangd had, in één keer weg. Al zijn bezit, in één keer weg. Heb je niks meer. Echt helemaal niks meer. Ben je slaaf geworden? Of was Lot al lang eerder een slaaf geworden? Een slaaf van zichzelf. En een slaaf van zijn bezit. En krijgt hij hier nog een waarschuwing van God? Lot, let op waar je mee bezig bent. Wanneer je op deze weg doorgaat, dan wordt het jouw ondergang. Lot, dan ga je verloren. Je zult in Sinear, in Babel verloren gaan zonder God. Sodom brengt je in Babel, in slavernij, wanneer je zo doorgaat. Deze waarschuwing laat de Heer ons vandaag ook horen. Bent u misschien zo gaandeweg ook ergens slaaf van geworden? Leeft u nog niet? Of niet meer? Of steeds minder? Uit de beloften van God? Jaag jij alleen maar achter een gelukkig leven aan? Kijk dan hier eens wat er van zo'n leven terecht komt. Uiteindelijk, net als Psalm 49, houd je helemaal niks meer over. Als slaaf van de duivel zul je worden meegenomen. Of heeft u ook wel eens een waarschuwing gehad van de Heer? Lot wordt in deze geschiedenis gered door zijn oom Abraham. Hij krijgt een tweede kans. Ongelooflijk dat hij straks opnieuw in Sodom gaat wonen. Deze gevangenschap en het verlies van zijn bezittingen is een waarschuwing van God. Zulke waarschuwingen kunnen wij ook tegenkomen in ons leven. Zo'n moment dat je ineens stilstaat en dat je beseft, het moet anders. Ik ben op de verkeerde weg. Het moet echt anders. Ik laat me inpakken door alle dingen om me heen. Grijp dan de peddels van het woord van God en het gebed. Om tegen de stroom in te roeien. Heere, maak me los van bezit en geluk. En verbind mij aan het geluk dat er is bij u. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt ons de veldtocht van Abraham beschreven. Heel kort over die veldtocht. Abraham verzamelt 318 man. Dat is echt een groot leger, jongens en meisjes, voor die tijd. 318 man. Samen met Aner, Eskol en Mamre. Ze gaan erachteraan. Aner, Eskol en Mamre waren ook rijke mannen, bondgenoten van Abraham. Dat laat ons zien dat Abraham onder de zegen van de Heere ook is rijk geworden. Een leger van 318 geoefende mannen was in die tijd een leger dat zeker meetelde. Abraham jaagt achter dat leger van Kedor Laomer aan. Hij heeft veel over voor zijn neef Lot. En door een krijgslist weten ze de gevangenen te bevrijden, de bezittingen terug te nemen en ze vervolgen de vijand tot aan Hoba. Dat is bij Damascus. En hij bracht alle bezittingen terug en ook zijn broer Lot. En zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. En weer lezen we dan in dit hoofdstuk steeds weer dat woordje bezittingen. Alles kwam terug. Alles is nu van Abraham. En natuurlijk hebben ook Aner, Eskol en Mamre recht op hun deel. En dan gebeurt er iets bijzonders. Er komen twee koningen naar Abraham toe. De koning van Sodom natuurlijk. Die wil heel graag zijn bezittingen terug. En zijn vrouwen en zijn dochters. Maar er is ook nog een andere koning. Koning van Salem. Salem, stad van de vrede. Koning Melchizedek, die ook priester is van de stad. Dat kwam toen wel vaker voor. Maar deze koning en priester is in de Bijbel een bijzondere figuur. Hij is priester van de Allerhoogste God. Van de Heere dus. En Abraham erkent deze God als de Heere. De God van hemel en aarde. Hier blijkt dus dat in de tijd van Abraham er ook op andere plekken nog steeds de Heere werd gediend. Melchizedek, een priester van de Heere. En deze priester van de Heere zegt er tegen Abraham: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En dan gebeurt er iets bijzonders. Abraham geeft voor het oog van de koning van Sodom en voor het oog van zijn neef Lot, van al die bezittingen die hij heeft teruggehaald, een tiende deel aan Melchizedek. Nee, ik moet het beter zeggen. Abraham geeft hier van alles wat hij aan buit heeft meegenomen, een tiende deel aan de Allerhoogste God. En daarmee zegt Abraham, die Allerhoogste God, die bezit inderdaad hemel en aarde. Hij is de God van Babylonië en hij is de God van Sodom en van Gomorra. De Heere heeft recht op alles. En daarom geeft Abraham de Heere een tiende deel. Een tiende deel waarvan? Een tiende deel van de buit. Een tiende deel van de bezittingen van de koningen van die goddeloze steden. Een tiende deel van de bezittingen van zijn neef Lot. Abraham geeft het weg aan Melchizedek. Nee, aan de Allerhoogste God. Daar leren we twee dingen van. Allereerst laat Abraham merken dat hij nu beschikt over al die bezittingen. Abraham mag deze bezittingen aan de Heere geven. En het tweede deel, dat is nog belangrijker. Het tweede is dat Abraham eigenlijk aan de koning van Sodom en aan Lot wil laten merken. Lot, jongen, wat jij hebt, hebben, dat heb je ook daar in Sodom te danken aan de Allerhoogste God. Er is niks van jouzelf bij. En de koning van Sodom, u koning, koning van dat rijke gebied, al die bezittingen van u, die krijgt u van de Heere. Geef hem de eer. Geef hem wat hem toekomt. En hij zal u zegenen. Zoals ik nu gezegend ben. Of de koning van Sodom er iets van geleerd heeft. Hij zegt tegen Abraham, geef mij de mensen en houd de bezittingen zelf. Hij heeft er niets van begrepen. Dat Abraham op dat moment vooral op de Heere heeft willen wijzen. Hij denkt dat Abraham uit is op het bezit. Maar dan laat Abraham zien dat het hem niet gaat om dat bezit. Niets van de draad tot de schoenriem toe. En niets van alles wat van u is, zal ik nemen zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Alleen het voedsel van de mannen onderweg. Die zullen onderweg wel wat gegeten hebben van die korenvoorraden. Dat komt ons toe. Maar voor de rest helemaal niets. Want Abraham leeft niet van het graaien, hebben. Dat heeft Abraham ook moeten leren hoor, door schade en schande. Aan het einde van hoofdstuk 12 kunt u nog lezen hoe Abraham in Egypte ook wel profiteerde van het hebben. Dus Abraham heeft dit ook moeten leren. Maar hier leeft Abraham van het geven van de Allerhoogste God. Deze God is Abrahams God. En dan hoef je niet meer achter genot aan te jagen. Want wie bij de beloften van deze God leeft, die ontvangt zegen van hem. Die koning en priester van Melchizedek, die lijkt hier zomaar uit de lucht te vallen in Genesis 14. In Salem, het latere Jeruzalem, woont nog een koning en priester van de Heere nog steeds. Deze priester laat in deze geschiedenis zien dat de aarde het al het bezit van de Heere is. Ook in een wereld met het recht van de sterkste, met mensen die begeren en alsmaar meer willen. In een wereld waarin jongeren jaren moeten studeren, leren, werken. In die wereld waarin ook zoveel is om naar te verlangen. Alles is van de Heere. De Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. De Heere geeft op deze aarde priesters om dit aan ons duidelijk te maken. Melchizedek is daar ineens om aan Abraham te laten zien, De Heere heeft jou rijk gemaakt. En Abraham geeft het weer door aan Lot, aan de koning van Sodom. Deze Melchizedek, koning van de gerechtigheid, dat betekent zijn naam. Hij is de voorloper in de Bijbel van onze Heer Jezus Christus. Wij komen hier in de kerk vandaag. En we nemen in gedachten mee vandaag hier in de kerk, hier de drempel van de kerk overgaat, alles wat je van de Heer hebt gekregen. Wanneer wij zeggen dat wij in Sodom leven vandaag, dat zeggen we soms wel eens zo, hè, dan moeten we ook eerlijk zeggen dat God het voor ons in Sodom, voor de meeste van ons, best wel goed heeft gemaakt. En het gevaar is groot dat we ons mee laten nemen op de veldtocht, de strooptocht van het hebben, hebben, hebben. En zo worden meegenomen naar Babel, wanneer we niet oppassen. Meegenomen naar het Babylon, waarvan in Openbaring 18 wordt gezegd dat het vallen zal. Het zal ten onder gaan. Maar elke keer, wanneer u, wanneer jij hier in de kerk komt, dan komt Melchizedek u tegemoet. De koning van de stad van de vrede. Koning van Salem, koning van Shalom, de vredevorst. Koning van de gerechtigheid. Ja, onze Heer Jezus Christus komt u tegemoet. Hij is koning en priester geworden tot in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 6 en 7. En met dat hij aan u en mij verschijnt, met dat de naam van de Heer Jezus Christus aan ons wordt verkondigd, zegt hij: je bent van mij. Je hoort in Salem. Die belofte is aan u gedaan. Dat u de vrede van God tegemoet mag leven. Ja, daar is een wonder voor nodig. Maar dat wonder is ook mogelijk. God vertelt keer op keer aan u: je bent van mij. Ik wil je rijk maken. Vergis je niet in de aantrekkelijke rijkdom van Sodom. Want dat kan in één keer van je worden afgepakt en dan heb je niks meer. Kijk, daar gaat Lot in de slavenstoet. Maar wanneer je bezit mag zijn van deze God, wanneer je daarvan leven mag, wat ben je dan rijk? God heeft Abraham rijk gemaakt. God wil ook jou en mij rijk maken met de vrede van Salem. Jezus Christus, priester in der eeuwigheid, is het nieuwe Jeruzalem al binnengegaan. En wanneer ik nu mijzelf heb leren kennen als een zondaar, als een verloren mens in Sodom, en ik kom bij deze Heer Jezus Christus en ik zeg: hier is mijn leven. Van alles wat ik heb, wil ik alles maar ook mijn leven aan u geven. Ja, ik ben ook druk met studeren, met school, met werken. Ja, ik leef dicht bij Sodom. En soms denk ik dat ik er middenin zit. Maar elke zondag ben ik hier. Met het verlangen in mijn hart. Dat heel mijn leven het bezit zal mogen zijn van u. Dan is het heerlijk. Om zo te mogen leven. En dan is daar een allerhoogste God. Hij kent al uw zwakheden. Hij kent al jouw verkeerde verlangens. Beter dan jijzelf ziet hij ze. Hij doorgrondt uw leven als de allerhoogste God. Maar wanneer je eerlijk bij hem gekomen bent, wanneer je eerlijk bij Christus gekomen bent, dan mag je het zeker weten. Ik ben niet meer het eigendom van mijzelf. Ik hoef niet meer te jagen achter hebben, hebben, mooi willen zijn, sterk willen zijn, knap willen zijn. Nee, ik ben het eigendom van Jezus Christus. En dat is de belofte waar ik bij leef. En alles wat ik bezit, krijg ik van de Allerhoogste God. Zelfs Jezus Christus. Deze priester heb ik van de Allerhoogste God gekregen. Die priester die met brood en wijn naar mij toe komt. Met brood en wijn. Heeft u het gelezen? Dat Melchizedek bij Abraham komt met brood en wijn. Dat kan toch bijna niet toevallig zijn. Zelfs hem. Hem die met brood en wijn naar mij toe komt. Heb ik van God gekregen. En zo leef ik het nieuwe Jeruzalem tegemoet. En ik peddel bij Sodom vandaan. Salem is zoveel mooier. Zoveel beter. Zoveel rijker. Dan Sodom. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor uw woord. Uw woord waarin u ons zo mooi laat zien dat er ook een andere weg is. Een weg om niet meegenomen te worden in die maalstroom van het hebben, hebben, hebben. Een weg Die gaat achter u aan. Een weg waarin u ons ook bemoedigen wilt en waarin u ons de weg wilt leren. Heren, wij danken u dat we daar vanmorgen over mochten horen. En wij willen u bidden, wilt u ons zo leren om tegen de stroom in te roeien en te leven van de beloften van u? Wilt u ons leren om ons geluk te zoeken en te vinden in het eigendom van de Heer Jezus Christus te mogen zijn. En wilt u daarvoor ook het woord van u gebruiken? Wilt u het woord van u gebruiken om wonderen te doen in ons midden? En geef zo uw zegen over de verkondiging van uw woord. Help ons ook om er samen over te praten. Om ook aan deze dingen gehoor te geven. Aan wat er aan een appel in ligt op ons leven. Help ons om elkaar ook de weg te wijzen. En wilt u zo in alles voor ons zorgen heel deze zondag. Geef ons ook verder een goede en een gezegende zondag. Ook vanmiddag weer een goede en een gezegende dienst. En wilt u door uw Heilige Geest in onze levens wonen en werken. Wij danken u voor alles wat u ons gaf in deze dienst. En wij prijzen uw machtige naam om wie u bent. U bent de God die ook onze levens bezit. U bent de God die alle dingen die wij in onze handen mogen hebben en die door onze handen heen gaan. Alle dingen zijn van u en u geeft ons een plek in deze wereld. Geef dat we het zo mogen zien en daarom maken wij uw naam groot. Allerhoogste God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is uit Psalm 84, vers 4 en vers 6. Psalm 84, vers 4 en 6. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.